Onze schriftlezing is het boek 1 Samuel, hoofdstuk 4. Dat ook de tekst is voor de prediking vanmiddag. 1 Samuel 4. Eerst is verteld hoe Samuel is geboren. Eerst is verteld ook over de goddeloosheid van de priesters, Hofni en Pinas, en hun vader Eli die daar niets tegen deed. En er is een profeet geweest die het oordeel van God aankondigde. En de Heer heeft ook zelf tegen Samuel herhaald toen hij hem riep in de nacht. En dan gaat het verder in 1 Samuel 4. Het woord van Samuel kwam tot heel Israël. En Israël trok ten strijde de Filistijnen tegemoet. Zij sloegen hun kamp op bij Eben Haezer, terwijl de Filistijnen hun kamp opsloegen bij Afek. De Filistijnen stelden zich op tegenover Israël. Toen de strijd zich uitbreidde, werd Israël door de Filistijnen verslagen, want zij doden in de gelederen in het open veld ongeveer 4000 man. Toen het volk in het kamp teruggekomen was, zeiden de oudsten van Israël: waarom heeft de Heere ons vandaag voor de Filistijnen verslagen? Laten we vanuit Silo de ark van het verbond van de Heere bij ons nemen, en laat die in ons midden komen, opdat die ons zal verlossen uit de hand van onze vijanden. Toen zond het volk boden naar Silo, en men bracht vandaar de verbondsark van de Heere van de legermachten, die tussen de cherub stroomt. En de twee zonen van Eli, Hofni en Pinhas, waren daar met de ark van het verbond van God. En het gebeurde toen de ark van het verbond van de Heere in het kamp kwam, dat heel Israël zo'n uitbundig gejuich aanhief, dat de aarde dreunde. Toen de Filistijnen het geluid van het gejuich hoorden, zeiden ze: wat betekent het geluid van dit uitbundige gejuich in het kamp van de Hebreeën? Toen zij vernamen dat de ark van de Heer in het kamp gekomen was, werden de Filistijnen bevreesd. Want ze zeiden: God is in het leger gekomen. En ze zeiden: wee ons, want iets dergelijks is er sinds jaar en dag niet gebeurd. Wee ons, wie zal ons redden uit de hand van deze machtige goden? Dit zijn dezelfde goden die de Egyptenaren met alle plagen getroffen hebben bij de woestijn. Filistijnen, wat moet en wees mannen, anders zult u de Hebreeën moeten dienen, zoals zij u gediend hebben. Wees mannen en strijd. Toen streden de Filistijnen en Israël werd verslagen en zij vluchtten ieder naar zijn tent. De nederlaag was zeer groot. Er viel van Israël 30.000 man voetvolk. En de ark van God werd meegenomen en de twee zonen van Eli, Hofni en Pinhas, stierven. Toen snelde er een Benjaminiet uit de gevechtslinie en deze kwam diezelfde dag nog in Silo. Zijn kleren waren gescheurd en er was aarde op zijn hoofd. Toen hij aankwam, zie, Eli zat op de stoel aan de kant van de weg op de uitkijk, want zijn hart sidderde vanwege de ark van God. Toen die man kwam om het in de stad te vertellen, schreeuwde heel de stad het uit. Eli hoorde het geluid van het schreeuwen en hij zei: wat betekent het geluid van dit rumoer? Daarop haastte de man zich en kwam het Eli vertellen. Eli nu was een man van 98 jaar en zijn ogen waren star geworden, zodat hij niet meer zien kon. En die man zei tegen Eli: ik kom uit de gevechtslinie. Vandaag nog ben ik uit de gevechtslinie gevlucht. Hij zei: wat is er gebeurd, mijn zoon? Toen antwoordde de boodschapper en zei: Israël is voor de Filistijnen uitgevlucht en ook is er een grote slachting onder het volk geweest. Bovendien zijn uw twee zonen, Hofni en Pinhas, gestorven en de ark van God is als buit meegenomen. Het gebeurde toen hij van de ark van God melding maakte, dat Eli achterover van de stoel viel aan de kant van de poort, zijn nek brak en stierf. Want de man was oud en zwaar en hij had 40 jaar leiding gegeven aan Israël. En zijn schoondochter, de vrouw van Pinhas, was zwanger en zou baren. Toen zij het bericht hoorde dat de ark van God als buit was meegenomen en dat haar schoonvader en haar man gestorven waren, kromde zij zich en baarde, want haar weeën overvielen haar. En omstreeks de tijd van haar sterven spraken de vrouwen die bij haar stonden: wees niet bevreesd, want u hebt een zoon gebaard. Maar zij antwoordde niet en nam het niet ter harte. En zij noemde het jongetje Ikabod en zei, de eer is weggevoerd uit Israël. Dit zei ze omdat ze de ark van God als buit, omdat de ark van God als buit was meegenomen. En vanwege haar schoonvader en haar man. En ze zei, de eer is weggevoerd uit Israël, want de ark van God is als buit meegenomen. Tot zover de schriftlezing, de lezing voor de, van de woorden voor de, van de tekst voor vanmiddag. God is weg. Dat is het thema voor de preek vanmiddag. God is weg. En we staan stil bij drie gedachten. Ten eerste de vervulling. De vervulling van het woord dat de Heer had gesproken tegen Hofni en Pinhas over hun zonde. Dat ze op één dag zouden sterven. Ten tweede staan we stil bij de nederlaag die Israël leidt tegen de Filistijnen. En ten derde staan we stil bij het verdriet van Eli en vooral van die vrouw van Pinhas over wat er gebeurd is met de ark van God, dat God weg is. God is weg. Ten eerste de vervulling, ten tweede de nederlaag en ten derde het verdriet. God is weg. Als eerste de vervulling, als tweede de nederlaag en als derde het verdriet. Als eerste de vervulling. Gemeente, jongens en meisjes, ik denk dat jij wel eens een Bijbelse quiz hebt gedaan. Dat je vragen moet beantwoorden over de Bijbel. Bijvoorbeeld, ja, wat zijn de 5 boeken van Mozes? Of wie waren de zonen van Zebedeus? Nou, vandaag heb ik ook zo'n vraag voor jullie. Wie verloor op de dag dat hij werd geboren zijn vader, zijn moeder, zijn oom en zijn opa? Als je hebt geluisterd toen we uit de Bijbel lazen, dan weet je het. Ikabod. Wat een aangrijpende geschiedenis is dit. Een kind dat wees wordt op zijn geboortedag. Voor Ikabod was zijn verjaardag altijd de moeilijkste, de pijnlijkste dag van het jaar. Op die dag raakte hij zijn vader Pinhas kwijt, zijn moeder, zijn opa Eli en zijn oom Hofni. En zijn verjaardag herinnerde hem ieder jaar daar weer aan. Ja, er zijn meer mensen die hun verjaardag niet graag vieren, omdat die hen herinnert aan de pijn van hun leven. Wat erg voor Ikabod. Het aangrijpendste is denk ik nog wel dat die pijn en die ellende het gevolg zijn van de zonde van zijn vader en zijn opa. Het was niet zomaar een ongeluk dat Eli en Pinhas op dezelfde dag stierven. Het was Gods straf voor hun zonden. En Ikabod had levenslang te maken met de gevolgen daarvan. Je zondigt nooit alleen voor jezelf. Het is goed om in je oren te knopen. Als je zondigt, natuurlijk dat is iets tussen jou en God. Maar mensen om je heen, die ondervinden daar ook altijd narigheid van. En soms heel erg. Het raakt ook je kinderen. Andere mensen om je heen. Of misschien mensen die je in de toekomst nog te maken krijgt. Wil je dat het goed gaat met je kinderen? Dan moet je Christus zoeken. En bang zijn voor de zonde. Tegen strijden. En niet alleen Ikabod leidt onder de zonde van Eli en zijn zoons. Heel het volk Israël leidt onder het oordeel over hun zonde. Het is een waarschuwing voor leiders in de kerk. Onze zonden raken heel de gemeente. Laten juist wij Christus zoeken. En ver weg blijven bij elke gedachte van de zonde. En laten we aanspreekbaar zijn op wat we doen. En goed luisteren naar iedereen die denkt een zonde bij ons te zien. Ook al is het misschien voor een deel onterecht. Ja, en deze straf komt niet onaangekondigd. In 1 Samuel 2 zei ik al eens verteld hoe een profeet, een man Gods, bij Eli komt. Hij kondigt aan dat Hofni en Pinhas op één dag zullen sterven. En in hoofdstuk 3 lees je hoe de Heer het nog een keer bij Samuel herhaalt. Maar Hofni en Pinhas trekken zich er niets van aan. En Eli, ja, hij hoort het berustend aan. Hij is de Heere, hij doet wat goed is in zijn ogen. Er is geen bidden om genade, geen verootmoediging, geen bekering. En ondertussen juicht heel Israël. En ze zingen en jubelen als de ark van de Heere in het legerkamp komt. De aarde dreunt ervan. De Heere is met ons. De Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid, doen zuchten. Ja, de Heere staat op tot de strijd. Tegen Hofni en Pinhas. Tegen zijn eigen volk. Dat zo zingt met zijn naam op hun lippen. De Heere blijft bij zijn woord. 1 Samuel 4 is een hoofdstuk van vervulling. En God vervult zijn woord. Ja, dan denken we meestal aan zijn belofte terecht. Maar het geldt net zo goed voor Gods bedreigingen. God is geduldig. Hij stelt zijn oordeel uit. Hij waarschuwt eerst. Petrus schrijft in zijn tweede brief. Hij is geduldig over ons. Niet willen dat enige verloren gaan. Dat ze allen tot bekering komen. Maar zijn geduld raakt ook een keer op, zoals met de zonen van Eli. Ja, we zijn hier in de kerk. We kunnen helaas niet zingen. Zo vaak hebt u meegezongen, gejuicht voor God. Welk woord gaat de Heer aan u, aan jou vervullen? Is het zijn woord van belofte en zaligheid voor allen die Christus liefhebben, die verlangen om God te gehoorzamen? Of is het zijn woord van oordeel en straf voor allen die Christus niet liefhebben, die voor zichzelf blijven leven? Als het gaat over Gods straf, dan worden vaak de verkeerde mensen ongerust. Misschien heb je ook wel eens daar een vaag gevoel van angst over. Misschien wel door hoe daar vroeger over gesproken werd. Kun je het wel zeker weten met God? Ja, je kunt weten waar je met God aan toe bent. Luister je naar zijn woord? Heb je Christus lief, dat je niet zonder hem kunt, als de redder van je zonde en zelfgerichtheid? Verlang je ernaar om voor God te leven? Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Ja, en juist als je merkt dat het zo moeilijk is, vlug je dan tot hem. Met je ongeloof en zelfgerichtheid. Dan zal God zijn belofte vervullen van heil en zegen en redding. Maar als je God gebruiken blijft voor jezelf. Als je niet wilt buigen voor God en verlossing zoeken bij Christus, je eigen eer blijft zoeken, dan ben je gewaarschuwd. Zoals de Heere zei in 1 Samuel 2. Wie mij eren, zal ik eren. Maar wie mij versmaden, zullen licht geacht worden. En dat is wat hier gebeurt in 1 Samuel 4. God laat zijn woord en bedreiging in vervulling gaan. Wie hem versmaden, worden licht geacht. De vervulling van Gods bedreiging, dat was ons eerste aandachtspunt. We gaan naar het tweede punt. De nederlaag. Ja, Israël gaat vechten tegen de Filistijnen. Die wonen in een gebied aan de kust. Tegenwoordig de Gazastrook is nog een stukje erboven. Ze hebben 5 steden. Die zijn er: Gaza, Gat, Asdod, Ekelon en Ekron en Asdod. En die Filistijnen, zie je als je de Bijbel leest, die vormen steeds weer een bedreiging voor Israël. Dat zie je ook al in het boek Richteren. En het zijn, ja, ze zijn goed in militaire tactiek, in oorlogsvoering, in het maken van wapens. Ja, maar toch, de Israëlieten gaan het maar proberen. Ze moeten die onbesneden Filistijnen een lesje leren hebben. Ze hebben er veel te veel last van. Ze gaan de strijd aan. Maar ze lijden een nederlaag. Er staat in vers 2, Israël werd door de Filistijnen verslagen. En ja, dan komen we terug in het legerkamp en er is koortsachtig overleg. Ja, hier zit de Heer achter. Dat erkennen ze. In vers 3 staat dat de oudsten de leiders zeggen, waarom heeft de Heer ons vandaag voor de Filistijnen verslagen? De Heer wordt genoemd, maar er wordt niet naar hem geluisterd. Er wordt niets aan hem gevraagd. Er is geen gebed, geen verootmoediging. Ze gaan niet naar Samuel, tot wie het woord van de Heer aan heel Israël geschiedde. Vroeger, in de tijd van Jozua, was dat anders. Jozua 7, dat ken je denk ik wel, dat over Achan, die had iets gestolen van de buit van Jericho. En toen werd Israël verslagen door de mensen die in Ai woonden. En wat deed Jozua toen? Hij scheurt zijn kleren, hij verootmoedigt zich voor de Heer en hij bidt om genade. Hij pleit op de naam van God. Maar hier in 1 Samuel 4 gaat het heel anders. Natuurlijk, de ark, dat we daar niet eerder aan hebben gedacht. Als we de ark van God halen uit de tabernakel in Silo, dan gaan we natuurlijk winnen. En de ark wordt gehaald, Hofni en Pinhas, de priesters komen mee. Wordt gezongen en gejubeld, gejuicht en gedanst. De Heere, de ark is er, de Filistijnen gaan eraan. Vers 5 zegt, en het gebeurde toen de ark van het verbond van de Heer in het kamp kwam, dat heel Israël zo'n uitbundig gejuich aanhief, dat de aarde dreunde. Zo staat het ook in Jozua 6, ook weer met Jericho. Daar moet Israël 7 keer om 7 dagen, elke keer een dag, met de ark om Jericho heen gaan. En dan die 7e dag, dan blazen de priesters op de bazuin. Dan lees je in Jozua 6, vers 20. Het volk juichte toen zij de priesters op de bazuinen bliezen. En het gebeurde, zodra het volk het bazuingeschal hoorde, dat het volk een gejuich aanhief. En de muur stortte in en het volk klom de stad in. Ieder recht voor zich uit en zij namen de stad in. Dat gaat weer gebeuren. We gaan winnen van de Filistijnen. Wat gaat er fout bij Israël? Misschien denk je wel, ja, maar ze hadden ook nooit die ark moeten meenemen. Dat mag niet. Nou nee, dat is op zich niet verkeerd. Dat gebeurde waarschijnlijk wel vaker, dat de ark meeging met het leger. Bijvoorbeeld als David, 2 Samuel 15, als David moet vluchten voor Absalom, dan komen ook de priesters bij hem met de ark en die bieden aan om mee te gaan. Nou, David wil dat niet, hij vindt het niet nodig, maar hij is wel aan gewend aan het idee dat die ark mee kan gaan. Dus dat op zich de fout niet, dat ze die ark willen meenemen. Maar wat er verkeerd gaat is dat ze denken dat God er automatisch is als de ark er is en dat zij dan wel dus kunnen doen wat ze zelf willen. Ze hebben wel eerbied voor de ark, maar niet voor de God van de ark. Ze spannen God voor hun eigen karretje. Dingen van God gebruiken om je eigen doelen te bereiken. Dat is niet iets wat alleen maar toen heel lang geleden gebeurde. Dat is iets wat ons mensen heel dichtbij ligt. Kan op allerlei manieren. Muziek maken. Christelijke muziek. Praise liederen zingen. Om je maar happy te voelen. Geloven. Zonder dat het iets kost om God gehoorzaam te zijn. Bidden om er zelf beter van te worden. Stille tijd houden. Om jezelf maar een goed gevoel te geven. Gaan voor een mooie liturgie. Een mooie, goed verzorgde dienst in de kerk. Zonder dat het woord van God aan bod komt. Ja, of kan ik heel anders. Dat je bidden op een plechtige toon. Moet wel eerbiedig zijn. Maar je hart is ver bij God vandaan. En natuurlijk laat je je kinderen dopen. Natuurlijk ga je naar de kerk. Je leest uit de Bijbel. Liever nog in een moeilijke vertaling dan in een makkelijke. De Bijbel is een heilig boek. Maar je hart is bij God vandaan. En je hebt Christus niet lief. Ja, slepen met de ark is dat. Bezig zijn met de buitenkant. Om God zo ver te krijgen dat hij doet wat jij graag wilt en belangrijk vindt. Wel bezig zijn met de dingen van God, maar ten diepste niet met God zelf. Hem niet lief hebben. Voor hem leven. Dat is wat de fout gaat bij Israël. Ja, die Filistijnen die hebben dat niet in de gaten. Die horen dat gejuich en gedreun. Je hebt ook hun verkenners en spionnen en ze horen al snel wat er aan de hand is. De ark van de Heere is in het leger van Israël gekomen. Ja, daar schrikken ze van. Zij denken op hun heidense manier dat Israël veel goden heeft, net als zij. En ze weten wat er met de Egyptenaren gebeurd is. De plagen waarmee de Heere, de farao en de Egyptenaren straften en zijn volk bevrijden. En ze spreken elkaar moed in. We moeten vechten. Anders worden we slaven van die Israëlieten. Ja, en vechten, dat doen de Filistijnen. Vers 10. Toen streden de Filistijnen. En let goed op hoe vers 10 het zegt. Er staat nergens in vers 10 dat de Filistijnen Israël verslaan. In vers 2 stond nog dat zij, de Filistijnen, doden in de gelederen van Israël ongeveer 4000 man. Maar in vers 10 staat, Israël werd verslagen. En zij vluchten, ieder naar zijn tent. De nederlaag was zeer groot. Er viel van Israël 30.000 man voetvolk. Die tweede nederlaag is veel groter dan de eerste. Eerst 4000 gesneuvelden, nu 30.000. En ten diepste zijn ze niet gedood door de Filistijnen, maar door de Heer. En er is nog iets opvallends, dat je in de vertaling niet kunt zien. In het Hebreeuws is dat woord nederlaag in vers 10 hetzelfde woord als het woord plagen in vers 8. Die nederlaag die Israël leidt, is net als zo'n plaag die de Egyptenaren trof. Het is een soort anti-uittocht wat hier gebeurt. De Heere straft zijn eigen volk, zoals hij vroeger de Egyptenaren strafte. God strijdt tegen zijn eigen volk. En vers 11 vat het sober, maar veelzeggend samen. En de ark van God werd meegenomen en de twee zonen van Eli, Hofni en Pinaas, stierven. God is weg bij zijn volk. Want zij zoeken hem niet met heel hun hart. Ze bekeren zich niet tot hem. Het gaat hen niet om God, maar om zichzelf. Dat is een waarschuwing voor ons. Als we God wel eren met onze lippen, maar niet met ons hart. Als we wel de dingen van de buitenkant belangrijk vinden, er druk mee bezig zijn. Maar als we Christus niet lief hebben en dienen met heel ons leven. Wij hebben niet onze godsdienst nodig. Wij hebben God nodig. En wij moeten niet christelijk zijn. Wij moeten Christus lief hebben. Waar gaat het u? Waar gaat het jou om? Om godsdienstig zijn of om God? Om christelijk zijn of om Christus? Om je eigen doelen of om Gods doelen? En wie God voor zijn eigen karretje spant, met een mooie buitenkant, die zal een eeuwige nederlaag lijden. Ik sta je nu nog te juichen en te zingen met Gods naam op je lippen. Nou, is je hart bij God? Is je hart bij Christus? Verlang je naar Hem? Ben je er diep van overtuigd dat Christus het meest heerlijk is in de hemel en op de aarde? Dat Hij belangrijker is dan alle dingen in de wereld. En alleen Christus, Hij kan je bevrijden van die zelfgerichtheid. Van dat bezig zijn met de buitenkant en God voor je karretje spannen. En zijn geest die leert je om jezelf te verloochenen. En je te richten op wat God wil. Laat u mijn tong en mond en hart en diepste grond toch wel behagelijk wezen, o Heere, die mij bevrijdt, mijn rots en losser verlosser zijt. Dan heb ik niets te vrezen. De nederlaag. Het tweede aandachtspunt. We gaan naar het derde punt. Het verdriet. We gaan naar Eli. Hij is achtergebleven in Silo. Ja, hij is al 98 jaar oud. Hij kan niet meegaan. En bijna helemaal blind is hij. En hij zit daar op zijn stoel. En hij is onrustig. Zoals je dat kan hebben als je misschien wacht op de uitslag van de dokter. Die over leven en dood kan gaan. Wat zal er met de ark van God gebeuren? Eli's hart siddert. Beeft als hij eraan denkt. In zijn hart is nog gevoeligheid voor het woord van de Here. En die heeft hem gewaarschuwd. Het is dat. Geroep, geschreeuw, het komt uit de kant van Silo. Wat is er aan de hand? Wat heeft dat lawaai te betekenen? Hoor, er komt iemand aan. Hijgend komt hij de poort binnen. Wie is daar? Vraagt Eli. En de man vertelt. Vers 16. Ik kom uit de gevechtslinie. Vandaag nog ben ik uit het leger gevlucht. Eli schrikt. Wat is er gebeurd, mijn zoon? En de man vertelt. Israël is gevlucht voor de Filistijnen. En er is een grote nederlaag geleden. En uw twee zonen, Hofni en Pinhas, die zijn gestorven. De ark van God is meegenomen. Over de ark vertelt die man het laatste en het kortste. Maar voor Eli is dat het ergste. Als hij over de ark hoort, valt hij achterover van zijn stoel. God is weg uit Israël. Dat valt hem zwaarder dan de dood van zijn twee zoons. Hij breekt zijn nek en sterft. En daarmee komt er een einde aan de gruwel van de zonde van het huis van Eli. Ja, straks, als je verder leest, dan zal ook Dagon, de god van de Filistijnen, zijn nek breken over de ark van God. Maar eerst gaat de Heere de dingen onder zijn eigen volk rechtzetten. Vers 18 staat dat Eli zwaar is. En in het Hebreeuws is het woord voor eer afgeleid van het woord voor zwaar. Eer, dat is het gewicht dat anderen je horen toe te kennen. Nou, Eli heeft overgewicht. Ook niet vreemd. Hij heeft meegedaan met dat eten van het offervlees dat royaal werd ingepikt van de offeraars. Hij heeft de eer van God gestolen voor zichzelf. Ja, hij was een man van groot maatschappelijk gewicht. Maar hij was dat alles geen eer voor Israël, maar een last die rampspoed bracht over zijn volk. Als je die eerste vier hoofdstukken van 1 Samuel leest, dan zie je heel veel dubbelheid bij Eli. Ja, de eer van God gaat hem aan het hart aan de ene kant. Hij weet ook Hanna, hij heeft ook één goede raad te geven. En je ziet hier dat de eer van God hem zwaarder weegt dan het lot van zijn kinderen. Maar tegelijkertijd is het zijn eigen schuld dat dit gebeurt. Hij mist de kracht, de integriteit om zich te laten leiden doordat hij weet wat goed is. Ja, hij zegt wel iets tegen zijn zoons, maar hij doet er niets aan. Eli is een vleeselijk mens, letterlijk en figuurlijk. En dat staat niet in de Bijbel om ons te bemoedigen. Zo van, nou ja, als je net als Eli bent, dan kan het ook nog wel goed met je komen. Het staat er om ons te waarschuwen. Word niet als Eli. Als je weet wat goed is, doe het dan ook. Wandel door de geest en volbreng de begeerlijkheden van het vlees niet. Strijd tegen de zonde. En want die van Christus zijn, hebben het vlees gekruisigd met de bewegingen en begeerden. Ja, je mist de kracht daarvoor van jezelf. Maar je mag steunen op de kracht en het bloed van Christus. Op de leiding, op het werk van de Heilige Geest. En niemand is in deze strijd overgeleverd aan zijn eigen karakter. Niemand staat er alleen voor. Christus is er. Zijn geest is er. En ga in Gods kracht de moeilijke weg die voor je ligt. De weg waarvan je weet dat die goed is. En die je ja, in je eigen kracht niet kunt gaan, maar met Christus en de geest wel. En dat zal niet alleen tot zegen zijn voor jezelf. Het omgekeerde is ook waar. Zondigen doe je nooit voor jezelf. Maar God dienen, daar zijn ook altijd anderen goed mee af. Je kinderen, misschien je kleinkinderen, je vrienden, je man of vrouw of anders Gods gemeente. Doe het goede. Ook de nutten van anderen. Wat Eli naliet. En zo komt het einde van Eli. De laatste richter in Israël. Hij valt van zijn stoel. Het Hebreeuwse woord kan ook troon betekenen. Eli wordt onttroond. Er is een andere leider nodig in Israël. Een man naar Gods hart. En zo valt de duisternis over Israël. God is weg. En toch straalt er in die duisternis nog licht. Als laatste komt Eli's schoondochter in beeld. De vrouw van Pinaas. Ze verwacht een baby. Ze is hoogzwanger. En ook zij krijgt het slechte nieuws te horen. De ark is meegenomen. Je schoonvader is dood en je man ook. De ark is meegenomen. God is weg. Dat raakt deze vrouw het diepst. Dat is haar grootste verdriet. En plotseling begint de bevalling. Haar weeën overvallen haar. En al snel hoort ze, je hebt een zoon. Maar ze zegt niets. Alsof het haar niets kan schelen. God is weg. Ze kan nog maar één ding zeggen. De naam van haar kind. Ikabod. Ikabod is het Hebreeuwse woord voor eer. Ikabod betekent iets als, waar is de eer of er is geen eer. Geen eer. Een zoon. Een hele eer. Maar nee. De ark van God is weg. De eredienst is weg. God is weg. Dat is het verdriet van deze vrouw. Het is trouwens hier weer een vrouw die een voorbeeld is van geloof. Net als eerder in 1 Samuel Hanna dat was. Dat gebeurt helaas vaker. Dat de mannen van naam die het zouden moeten doen, het laten afweten. En dat Gods werk het vrouwen zijn die Gods werk verder dragen. We weten haar naam niet eens. Maar wat is ze anders dan haar man? En wat moet haar huwelijk ook wel vreselijk voor haar geweest zijn? Haar man sliep met vrouwen bij de tabernakel. Ja, en als je zo bruut omgaat met God, dan zal het thuis niet anders geweest zijn. En het vreselijke leven van deze vrouw eindigt met de geboorte van haar kind. En toch beklaagt ze zichzelf niet. Haar laatste woorden zijn niet gericht op haarzelf, maar op God. Ook in haar verdriet zoekt deze vrouw eerst het koninkrijk van God. Voor haar geldt het woord van Jezus: zalig zijn die treuren. Nee, God is toch nog niet weg uit Israël. Er zijn nog mensen die om hem geven. Want God gaat nooit helemaal weg bij zijn volk. Hij laat zijn eer niet te schande maken door onbesneden Filistijnen. En de Heere gaat laten zien dat hij veel machtiger is dan die goden van de Filistijnen. En straks komt de ark weer terug. Maar eerst moet het huis van Eli aan de kant gezet worden. Dat is de lijn door 1 Samuel heen. Door dit oordeel heen maakt God een nieuw begin. Er komt een koning in Israël om te regeren namens God, rechtvaardig, wijs en zacht. Om zijn volk te leiden, om het voor te gaan in het zoeken van hem en het dienen van hem. Met heel het hart, de psalmen van David zingen ervan. Mijn hart zegt mij, o Heere van uwentwege, zoek door gebeden. Met ernst, mijn aangezicht, dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen, o Heere, alleen bij u, o bron van troost en licht. En toch is ook David niet de koning die Israël kan verlossen van de zonde. Ook David blijkt een zondaar te zijn. En ook hier, daar merken zijn kinderen en heel het volk Israël de gevolgen van zijn zonde. De grote zoon van David moet geboren worden. Jezus Christus, de zoon van God. Hij legde al zijn eer en heerlijkheid af. En ook hij werd in ballingschap gevoerd. Niet om zijn eigen zonde, maar om onze zonde. Hij werd meegenomen naar Golgotha. Door God en mensen verlaten stierf hij in de diepste schande en oneer. Hij nam op zich wat wij verdienen. En zijn naam is niet Ichabod, maar Immanuel. God is niet weg. God is met ons. Maar dat kunnen we alleen zeggen als we zien op hem. Dat is wat je moet doen. Zie op Christus. Juist als je ziet dat je moet bekeren van je zelfgerichtheid. Ja, dat is een moeilijke weg. Onmogelijk. Je hebt Christus nodig. Zie ook op hem. Ook juist als je lijdt onder de gevolgen van de zonde van anderen. Zie op hem. Juist ook als je moet erkennen dat het zo eerlijk van God zou zijn als hij bij je zou weggaan. Jezus Christus, zijn naam belijden wij. En hem zoeken wij met heel ons hart. En hem geven wij onze eer en dank. En door hem offeren wij ons leven op aan God. En met hem bidden wij, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Wij zien uit naar zijn toekomst. Dat heel de aarde vol wordt van de kennis en de eer en heerlijkheid van de Heer, zoals het water de bodem van de zee bedekt. En in zijn naam bidden wij, Vader, maak het waar in onze levens door uw geest. Hem die op de troon zit en het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Wij gaan zingen op Psalm 86. Het verlangen om God te dienen en te eren. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Heere mijn God, ik zal u loven. Hef van het ganse hart naar boven. Ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Psalm 86, vers 6.